broeders en zusters. Ik zou eens willen gaan naar Marcus hoofdstuk 4. Ik lees voor uit de NBV. En ik zou willen lezen vanaf vers 24 tot en met vers 34. Marcus 4, 24 tot en met 34. Hij zei ook tegen hen, dus de Heer Jezus dus, let goed op wat je hoort. De maat waarmee je meet, met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. En er zal er zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft, zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, zal zelfs het laatste worden ontnomen. En hij zei, het is met het koninkrijk van God als met de mens. Die zaad uitstrooit op de aarde, slaapt en staat weer op, dag in dag uit. Terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. En hij zei, vers 30, waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken? En door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, kleinste van alle zaden op aarde, wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten, en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap voor zover ze het konden begrijpen. Tot daar, tot vers 33. Vier weken geleden in mijn vorige preek ondertussen, uit Marcus 1, had ik toen iets meer verteld over de beproeving van de Heer. Dat hij in de woestijn beproefd werd door de tegenstander, verzocht werd, en dat hij daarna, onmiddellijk, begon met zijn bediening. En het eerste wat dat hij deed in zijn bediening was op zoek gaan naar mensen. Hij was op zoek naar mensen die hij zou opleiden om uiteindelijk zijn werk voor te zetten. En zijn boodschap verder voort te vertellen aan mensen. Dat was toen wat we gezien hadden. We hadden toen gezien dat de Heere Jezus deze mensen, deze mannen, opleidde. Een zware opleiding gaf in feite, om hen tot vissers van mensen te maken. Dat was zijn opdracht, ze moesten vissers van mensen worden. En het was geen opleiding voor doetjes, hadden we gezien. Het was namelijk zo dat ze door vijf fasen moesten doorlopen. Dat ze door vijf fasen moesten gaan, want dat kan dat toen iets meer over gezegd. En ze moesten die fasen doorlopen vooraleer ze in feite klaar zouden zijn, zeg wel, voor de uitdaging van hun leven. Maar een stage, hadden we gezien, werd toen plotseling en onverwachts abrupt onderbroken, omdat hun meester weggenomen werd, dat hij gekruisigd werd natuurlijk. Maar een paar dagen nadien verscheen de Heer Jezus weer opnieuw aan hen en zegt gij nu het volgende. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dus uiteindelijk zijn ze daar met een handjevol mensen, 120, om te getuigen van Jezus in Jeruzalem, Judea en Samaria. Maar heb je al eens afgevraagd, als je die passage zo leest, heb je al eens afgevraagd waarom er maar 120 mensen waren? Het waren toch duizenden mensen die de Heer Jezus hadden horen spreken, die ook geluisterd hadden naar zijn boodschap, die hem ook mirakels hadden zien doen, duizenden mensen. Maar er waren maar 120 die hem blijven waren volgen. Hoe komt dat? Misschien denken sommigen van ons dat ze de Heere Jezus lief hadden. Heere Jezus, ik heb je lief en ik wil je blijven volgen. Inderdaad, ik denk ook wel dat ze een zekere genegenheid hadden voor de Heer. En dat ze hem daarom ook wel tot op zekere hoogte bleven volgen. Maar je moet weten dat de genegenheid voor de Heere Jezus, dat er daar een limiet op was. Want ze hebben hem uiteindelijk ook wel allemaal verlaten. Of misschien denken we dat ze bij hem gebleven waren, omdat Jezus verandering zou brengen in het land. Ze hoopten dat de Heer Jezus een einde zou maken aan de hypocrisie van de religieuze leiders en de politieke leiders. En ze zeiden, ja, we gaan bij hem blijven, want hij zal verandering brengen. Misschien was dat wel een reden. Goed, dat waren inderdaad wel redenen waarom ze bij de Heere Jezus bleven, maar ik denk niet dat dat de ware reden was waarom ze bij hem gebleven waren. De reden waarom ze bij de Heere Jezus gebleven waren, was omdat ze op een bepaalde manier hadden geluisterd naar Jezus. Lees maar een keer. Want de manier waarop je luistert naar de Heere Jezus is blijkbaar zeer belangrijk. Maar net geleden in vers 24. Hij zei ook tegen hen, let goed op wat je hoort. Dan nog eens in vers 23. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Uitroepingsteken. Vers 9. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Je moet weten dat er in die eerste 24 versen 9 keer het woordje horen of een vervoeging van horen staat. Zou Marcus ons willen vertellen in deze passage dat horen na de prediking van Gods woord centraal staat? Ik denk van wel. We kennen allemaal twee manieren om te leven. Een zeer gekende starterscursus in onze gemeente, die we denk ik nog wel een beetje herinneren zo, twee manieren om te leven. Maar ik denk dat Marcus in deze passage ook zo'n beetje een starterscursus wil geven, die hij zou kunnen noemen twee manieren om te luisteren. Want aan het begin van deze passage vertelt hij niet voor niets de parabel van de zaaier. Wat is het centrale thema van de parabel van de zaaier? Wel, dat er twee manieren om te luisteren zijn. Eén manier die geen vrucht voorbrengt, die niks voorbrengt, en de tweede manier die wel vrucht voorbrengt. De eerste drie gronden, de harde grond, de rotsachte grond en de distelhoorder, die brengen niks voor. Dat is de eerste soort van hoorder, nul vrucht. De tweede soort van hoorder is de goede grond, die wel vrucht voorbrengt, 30, 60, 100-voudig. Dus er zijn wel degelijk twee manieren om te luisteren. Maar ik wil me deze morgen niet richten op de onvruchtbare hoorders. Dus in deze parabel zijn de onvruchtbare hoorders de niet-gelovigen. Mensen die niet geloven. Maar ook binnen de gemeente zijn er onvruchtbare hoorders. Daar straks meer over. Mensen die niet willen horen, die ook geen vrucht dragen. Dus ik wil me niet richten op die mensen. Ik wil me vooral richten op christenen. De mensen die wel horen op een goede manier en die wel vrucht dragen. 30, 60 en 100-voudig. Want de reden waarom wij, christenen, wel vrucht dragen, is natuurlijk omdat we luisteren op een correcte manier. Toen je het evangelie gehoord had, luisterde je op een correcte manier. En er is vrucht uit voortgekomen. En we proberen te blijven luisteren op een correcte manier, zodat we kunnen blijven vrucht dragen. Want toen Jezus zei, let goed op wat je hoort, zei hij dat niet alleen tegen de menigte. Hij zei dat vooral ook tegen zijn eigen leerlingen. Want het zaad was reeds ontkiemd in hun eigen harten. En het was nu aan het opschieten. En nu zou de vrucht die ze voortbrengen, de manier waarop ze nu zouden groeien, dat zou voor een groot deel afhangen van de manier waarop ze luisteren naar de Heere Jezus. De vrucht die ze zou voortbrengen, zou afhangen van de manier waarop ze luisteren naar de Heere Jezus. Zoals ik al gezegd heb, luisteren stopt niet. Als je pas bekeerd bent, dat blijft gewoon en dat is een beginproces. Dus, Jezus zegt ook tegen ons vanmorgen, let goed op wat we horen. Want de vrucht die we voorbrengen zal afhangen van de manier waarop we luisteren. En daarom vond ik het goed, broers en zusters, voor in deze morgen, eens vier karakteristieken te overlopen van goede hoorders. Wat zijn de vier karakteristieken van mensen die op een goede manier luisteren naar Gods woord. Karakteristiek 1. Een goede hoorder is een gehoorzame hoorder. Een goede hoorder is een gehoorzame hoorder. Nu, ik wil eerst duidelijk maken wat de Heer nu precies bedoelt met vrucht. Wat is dat nu precies dat hij zegt vrucht dragen, als hij zo spreekt tegen de menigte? Wel, we hebben het vorige week gezien. De akker is de wereld, het zaad is Gods waarheid, Gods evangelie, en de zaaier is degene die het woord van God spreekt of het evangelie brengt. Dus wat is vrucht? Als Jezus spreekt over vrucht, dan is het vooral, heeft hij het vooral over de uitwerking van onze inspanningen op vlak van evangelisatie. Hij heeft het over de uitwerkingen van onze inspanningen op vlak van evangelisatie. Het gaat hier niet direct over de vrucht van de Heilige Geest. Het heeft er iets mee te maken. Maar dat is niet de hoofdreden waarom wat de vrucht van de geest wil zeggen. De vrucht van de geest, dat de Heer hier wil vertellen aan ons, komt voort uit de moeite die we doen op vlak van evangelisatie. Het doorgeven van het goede nieuws aan anderen. Met andere woorden, het strooien van het zaad in de akker. En Jezus spreekt hier over verschillende categorieën. In de parabel van de zaaier heeft het over 3 groepen. 30, 60 en 100. Voudig. Nu, persoonlijk geloof ik niet dat het de bedoeling is van de Heer dat hij nu de christenen had onderverdelen in 3 groepen. Er zijn christenen die precies 30 voudig vrucht voortbrengen, 60 voudig en 100 voudig. Dat geloof ik niet. De Heer wil gewoon deze getallen gebruiken om ons te tonen, broers en zusters, dat evangelisatie veel meer opbrengt dan we denken. De reden waarom hij zegt 30 en 60-voudig en 100-voudig, is omdat als je evangeliseert, er iets bovennatuurlijks gaande is. Nee, in de akkerbouw, als je zaad zaait, dan had de boer geen 30-voudig eruit halen uit zijn arbeid die hij heeft geleverd. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Maximum 10-voudig kan hij uithalen uit zijn arbeid, maar geen 30, laat staan 60 of 100-voudig, dat kan gewoon niet. Dat is onmogelijk. De Heer wil ons gewoon tonen dat evangelisatie, dat hij zelf daarachter staat. Hij zegent het en hij is met je. Het is niet voor niks dat de laatste woorden van het Matthäus-evangelie de woorden van Jezus zijn. En wat zegt hij? Dat is niet voor niets dat hij dat zegt. Hij. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Dat wil zeggen dat hij heeft het hier over evangelisatie en dat hij met ons zal zijn als we evangeliseren en dat hij daarachter zal staan, dat hij jou inspiratie zal geven, dat hij jou zal assisteren en rijkelijk zien. Ik ben met jullie, zegt hij. Dat is niet voor niets de laatste woorden van het Matthäus-evangelie. Dus, als Jezus met ons is, heeft dat een bovennatuurlijke uitwerking op ons leven en als we ook de evangelie doorvertellen. Dus die groepen moet je niet zozeer gaan bezien als 30, 60, 100-voudig. Je mag ook zeggen dat er daar christen tussen zitten die 90-voudig, of 52, of 83, of 12, of 5-voudig, of 2-voudig, of misschien 1-voudig vrucht produceren. Dus niet specifiek 3 groepen. Wist u trouwens, broers en zussen, dat de evangelisatie in feite de hoofdreden is waarom christenen achtergelaten worden in deze wereld? Toen we bekeerd werden, werden we niet onmiddellijk opgenomen in de hemel. De Heer Jezus laat ons achter. Hij neemt ons niet in de hemel. Ik ben al niet meer in de wereld, in zijn gebed tot God. Ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld, zegt Jezus tegen zijn vader. En ik vraag u niet of u hen uit de wereld wilt wegnemen, zegt hij. Waarom niet? Wel, omdat we moeten evangeliseren natuurlijk. Omdat we moeten Gods boodschap aan andere mensen uitleven en doorvertellen. Dus het is nog te vroeg om naar de hemel te gaan. Nu althans. Dus de Heer maakt dat heel duidelijk. En als we het nog niet zouden begrijpen, dan moet je kijken en lezen in vers 21 wat dat er daar staat. Vers 21 zegt de Heer Jezus, je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen. Nee, zegt hij, je zet hem op een standaard. Je laat de christen wel degelijk in de wereld. Dus een goede hoorder, die eerste karakteristiek, zal luisteren. Hij zal niet alleen luisteren naar de woorden van Jezus, maar hij zal ze ook wel degelijk gehoorzamen. Hij zal ze ook uitleven, deze woorden. Een goede hoorder is een gehoorzame hoorder. Een gehoorzame hoorder die het zaad ontvangen heeft, die zal dat ook wel zelf zaaien. Behalve van de zaaier heb ik nog nooit het woordje silo gelezen. Of opslagplaats. Of voorraadkamer. Nee, de Heere Jezus zegt niet dat we ons zaad in silo's moeten opslaan. Het zaad, Gods waarheid, moet uitgestrooid worden. Dat is de hoofdtaak van elke individuele gelovige, broers en zussen. Trouwens, het feit dat jullie en ik hier vandaag zitten, komt door een gehoorzame hoorder. Want Er is iemand naar jou toegekomen, of jij bent naar iemand gegaan, die het zaad gezaaid heeft. In jouw leven. En het heeft vruchtgedrag. Dus, u bent tot één keer gekomen door een gehoorzame hoorder. Dus God zij gedankt dat er wel degelijk nog gehoorzame hoorders rondlopen. Dus die eerste karakteristiek is dat we op een goede manier luisteren. Dat wil zeggen dat we ook Gods woord gaan gehoorzamen. Dat we ook dat zaad zelf gaan uitstrooien en ons licht ook op een standaard gaan zetten. Tweede karakteristiek van een goede hoorder is een waarderende hoorder. Iemand die Gods woord waardeert. Een goede hoorder is een waarderende hoorder. Hij hecht veel waarde aan Gods woord. Waarderende hoorder is iemand die heel goed beseft dat Gods woord wel degelijk vrucht opbrengt. Dat Gods woord wel degelijk niet leeg naar hem terugkeert. Lees maar een keer in vers 24. Hij zei ook tegen hen, let goed op wat je hoort. Met de maat waarmee je meet zal jou de maat genomen worden en er zal je zelfs nog meer worden toebedeeld. Moet goed begrijpen als de Heer hier spreekt over de maat nemen en de maat waarmee jij meet, dan heeft hij het over hoe je omgaat met Gods waarheid in leven. Met welke maat meet jij Gods waarheid, de Bijbel? Met welke maat meet jij het evangelie? Wel, zegt Jezus, in hoeverre je dat waardeert, wel, naar die maat zal jou teruggegeven worden. In hoeverre waarderen we Gods woord? In hoeverre waarderen we het evangelie? Welke houding nemen we aan tegenover Gods waarheid? En in jouw lijstje van de dingen die je het meeste lief hebt, waar staat Gods woord? En, als je luistert, hoe pas je dat woord toe in je dagdagelijks leven? Wel, zegt Jezus, met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Dus dat wil zeggen, dat als de manier waarop je bezig bent met Gods woord, dat er daar een tegenreactie tegenover staat van God zelf. Hoe dat jij omgaat met Gods woord, God zal daar beloning over zetten. Ik wil een keer met jullie naar Spreuken 2 gaan. Spreuken 2 beschrijft dat heel mooi. Spreuken hoofdstuk 2. Het gaat hier over echt een hele mooie beloning dat je krijgt. Maar dat krijg je maar als je op een bepaalde manier omgaat met Gods waarheid. En raar maar waar begint ook met luisteren. Spreuken hoofdstuk 2, vers 1. God zegt hier, hoe meer je Gods woord gaat waarderen, hoe meer God dat ook zal waarderen. Vers 1. Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, en naar zoekt als was het zilver en naar speurt als naar een verborgen schat, dan zal je dat ontvangen. Dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is. Dan zul je kennis van God verwerven. Jouw waardering voor Gods woord wordt blijkbaar gemeten, het wordt getoetst. En na de toetsing komt er iets dat je ja dan nee zal ontvangen. En het eerste wat dat er gemeten wordt is, in vers 1, hoe je luistert naar Gods woord. Heb je het gelezen? Hetzelfde wat dat Jezus zegt. Let goed op wat je hoort. Lees maar een keer in vers 1 en 2. Hij, de schrijver, gebruikt woorden zoals in acht nemen, onthouden, een open oor hebben, je geest neigen. Dat zijn allemaal dingen die je doet wanneer je luistert. Daar begint het mee. En in vers 3 gaat de schrijver over naar een volgende stap. Nu gebruikt hij woorden zoals vragen, roepen. Hier gaat het niet meer over luisteren, maar moet je nu een klein beetje meer inspanning gaan doen. Zie, het begint met een kleine inspanning, op je stoel zitten, luisteren, en dan zelf iets ondernemen, maar je gaat verder. Het gaat naar meer inspanning. In vers 4 gaat hij nu nog een stap verder. Nu volgt er iets dat je moet doen, niet meer met je oren en mond, maar nu moet je het met je hele lichaam doen, met volle inzet. Kijk maar een keer. Hij gebruikt woorden zoals zoeken en speuren. Nou wat? Alsof je naar een verborgen schat aan het speuren bent. Dat doe je dus met geen inzet. Dus, zie je wat de spreukenschrijver hier doet? Hij begint van een toestand waarin je heel weinig inspanning moet doen. Gewoon neerzitten op je stoel en luisteren. Maar hij gaat zover, uiteindelijk, dat je er met je volle leen achter zal leggen. En dat je je tot, ja, je volle inzet zal doen. Dat je naar preken zal luisteren, maximaal zal toewijden, commentaren zal lezen, om dat woord van God ook te onderzoeken. Waarom? Omdat je het wil begrijpen. Dus hij gaat van een betrekkelijk weinige inspanning naar volle inzet. En de spreukenschrijver zegt niet voor niets dat het gaat over een verborgen schat. Die je moet vinden. De Heer vertelt ook zoiets, hè. Het is een parabel waarin de Heer zegt dat er iemand een verborgen schat heeft gevonden. En wat doet hij? Hij koopt de akker waarin de schat ligt. En met vreugde verkoopt hij alles wat hij heeft en hij koopt die akker. Waarom? Om die verborgen schat te vinden. Dus dat is wel maximale inzet, denk ik toch. Zie je, dus een goede hoorder, broers en zussen, is een waarderende hoorder. De mate die je gebruikt in je omgang met Gods woord, kleine inspanning of grotere inspanning, wel die maat zal jou gegeven worden door God. En lees een keer wat je daarvoor zal ontvangen in vers 5. Dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is. Dan zul je kennis van God verwerven. Is dat niet het meest kostbaarste dat er bestaat in de wereld? Ontdekken wat dat ontzag is voor God? Ik denk dat toch velen van ons willen ontdekken wat dat waarachtig ontzag is voor God. Geen gefaked ontzag, maar waarachtig ontzag. Echt ontzag voor God. Laten we een keer teruggaan naar Marcus 4. God wil ons belonen. Marcus 4. Vlijtige en gepassioneerde zoekers, ja, die worden beloond door God, hè. Vers 25. Want, wie heeft, zegt de Heer Jezus, zal nog meer krijgen. Kijk, broers en zussen, aan ons is het mysterie van het koninkrijk onthuld. Dat maakt ons tot zeer bevoorrechte mensen. Als we hier zitten vandaag, mogen we onze zegeningsjes stellen. Want er zijn vele gemeenten waar je Gods waarheid, die klanken van Gods waarheid, bitter weinig hoort. Zijn we mensen die dat ook echt waarderen? En als je dat ook echt waardeert, heeft dat een invloed op jouw leven. Ervaar je dat ook in het dagelijks leven, dat je groeit in waardering voor Gods woord, maar dat je ook groeit in ontzag. Ik zeg het nogmaals, dat is niet vanzelfsprekend dat er waarheid verkondigd wordt in een gemeente. En het was een keer een gemeente, een zondagsschool in een gemeente, en de juffrouw stelde een vraag aan de kinderen. En de juffrouw zei, waarom moeten we stil zijn in de kerk, 's morgens? En toen was er een meisje die opstond, en weet je wat ze zei? Omdat de mensen aan het slapen zijn. Echt waar. Dus, ontzag hebben voor God is zeker niet vanzelfsprekend, hè. En het is niet ongewoon dat dat, ja, in ons leven ook wel een keer zou kunnen beginnen, hè. Er zijn ook sommigen van ons, of ja, iedereen komt dat ook wel een keer tegen, dat Gods woord ons minder gaat aanspreken. Dat we Gods woord niet meer zo waarderen. We hebben allemaal wel zulke momenten. Dat we het niet meer interessant vinden. Het boeit niet meer zoals in het begin. Het fascineert niet meer. En als je Gods woord, als je geen vreugde niet meer hebt in het lezen van Gods woord, of als het niet meer boeit, ja, dan ga je het ook niet meer begrijpen. Of ga je er toch zeker nog weinig van begrijpen. Zoals die man die een nieuw hoorapparaat had gekocht. Was er zo content van. En hij kon er zo goed mee horen. Hij was ermee aan het stoefen. Hij ging ermee naar zijn buurman. En je zei dat, ik kan nog een beetje goed horen, zeg, ik ben er zo content van. En ja, de buurman deelde in zijn vreugde. En hij vroeg hem, ja, en welk merk is het, zei hij. En in zijn vreugde zei hij, 12:30. Zie je? Dus, je kan wel horen naar het woord van God, maar je moet ook begrijpen, hè, broers en zussen. Dat is een tweede karakteristiek. Een goede hoorder is een waarderende hoorder. Als je hoort naar Gods woord, dan moet je het ook begrijpen, zodanig dat je het ook kan doorvertellen. Een goede hoorder is een waarderende hoorder. Derde karakteristiek is, een goede hoorder is een ondergeschikte hoorder. Dus een goede hoorder is, je zal onderhorigheid vinden in een goede hoorder. Met andere woorden, een goede hoorder weet waar zijn bevoegdheid eindigt. Vers 26. En Jezus zei, het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. Nu, als je iemand bent die Gods woord gehoorzaamt en liefheeft en dat ook waardeert, wel, dan zegt Jezus, dan zal er meer gegeven worden aan jou, want wie heeft zal meer krijgen. Wel, wat is het effect? Dat is een domino-effect, hè? Dan zal je onweerstaanbaar verlangen hebben om ook die waarheid dat je zo koestert ook uit te dragen naar andere mensen. Het zaad dat je ontvangen hebt, zal je ook echt verlangen door te geven. Dat zal een brandend verlangen zijn. Waarom? Wie heeft zal meer krijgen. Je zal dat zelf aan hen uitstrooien. En iets dat je heel spoedig zal ontdekken is dat je terrein waarop je werkt afgebakend is. Dat ga je heel rap ontdekken. Maar dat doet er niet toe. Je mag dat doen, dat is een grote privilege, maar je zal wel iets ontdekken. Na verloop van tijd zal je merken dat er bepaalde dingen zijn in het zaaien dat je zelf niet kan doen. De boer, die maakt zijn grond klaar, je ploegt het, je probeert die grond zo goed en kwaad mogelijk klaar te maken voor het zaad, zodat het zaad in een gunstige omgeving kan opgroeien. Hij bemest het, hij heeft het water enzovoort. Hij wil dat het zaad ongehinderd opschiet. Maar dat stopt zijn werk ook, hè. Hoe dat het nu ontkiemt, als het ontkiemt, hoe dat het verder opschiet, daar kan hij niks meer aan doen. Dus hoe het zaad nu verder groeit, dat ligt niet meer in zijn macht. En dat vind ik zo mooi in vers 27. Een goede hoorder weet waar zijn terrein is afgebakend. Hij slaapt, staat erop. Hij slaapt. Dat stopt zijn verantwoordelijkheid. Hij kan er niks niet meer aan doen. Je trekt zijn pyjama aan, je drinkt nog een poester en gaat naar zijn bed. Hij heeft geen controle over de groei van het zaad. Ja, alles wat ik kan doen, is, ik kan het evangelie aan jou vertellen. Ik kan het zaad zelf niet laten ontkiemen. Ik heb geplant, zegt Paulus, maar Apollos heeft water gegeven en God alleen doet groeien. Dus, jij, Paulus, heeft gezaaid. Paulus heeft het evangelie verteld. Apollos heeft bijbelstudie gegeven, maar God heeft doen groeien. En het probleem is, als er geen vrucht komt, en je bent zo bezig met aan het zaaien, maar er komt geen vrucht, of weinig groei, dan kan je daar gefrustreerd van worden. Wel, een goede hoorder is iemand die zich daarbij neerlegt. Die weet dat er misschien geen vrucht komt. Maar hij ziet het gewoon niet. En dat doet er niet toe, of hij het nu ziet of niet. Hij heeft er gewoon vrede mee. Hij moet beseffen dat hij er zelf niks aan kan doen. En hoe rapper hij dat beseft, hoe beter. Zie je, dus een goede hoorder weet waar zijn bevoegdheid eindigt. Dat is een derde karakteristiek. Hij moet absoluut geen Paulus zijn om het evangelie te vertellen, of een Apollos om een bijbelstudie te geven of zo. Ik wil afsluiten met de vierde karakteristiek van een goede hoorder. Vierde kenmerk is dat een goede hoorder een hoopvolle hoorder is. De Heer gaat verder in vers 31. Het is als een zaadje van de mosterdplant, kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. De tijd van Jezus was een mosterdzaadje, het kleinste zaadje, dus dat de mensen in de streek van Judea toen kenden. En zo'n zaadje dat groeide op tot een grote moesplant, dat was een van de grootste tuingewassen in die tijd. En in sommige gevallen bereikt het mosterdzaadje wel 2 meter hoog. 2 meter hoog. En het gevolg was dat er zelfs vogels en nesten konden in bouwen. Een van de Joodse schrijvers zegt zelfs dat er een volwassen man zo in die plant kon gaan zitten. Dus ja, het was redelijk sterk. Dus de parabel die de Heer Jezus ons hier wil vertellen, heeft een bedoeling. In deze plaats heeft het wel betrekking op de expansie van het koninkrijk, de uitbreiding van Gods koninkrijk, iets kleins, dat tot iets gigantisch groot is uitgebouwd. Dat hebben we gezien in de schrift. De Heer Jezus gebruikt 120 mensen. En met die 120 mensen zijn er nu, 2000 jaar later, 500 miljoen, langs de wereld, wederom geboren christen. Dus dat is een gigantische groei. Waarom? Omdat er bovennatuurlijke kracht achter zit. Dus dat mosterdzaadje is wel een beeld van gigantische groei. En heeft betrekking op de expansie van het koninkrijk. Maar deze parabel, broers en zussen, is ook bedoeld voor ons. Het is van toepassing op de individuele gelovigen ook. Kleine zaadje is ook terechtgekomen in jouw hart. En heeft ook de potentie om iets groots te worden. In jouw hart. Het heeft ook de potentie om het evangelie te vertellen en gebruikt te worden. Het zaad heeft een onwaarschijnlijk gigantisch effect. Wist je dat als er iemand tot inkeer komt en zijn kinderen of haar kinderen niet geloven, die God verwerpen, maar als die persoon tot inkeer komt, de moeder of de vader, dat die kinderen automatisch geheiligd zijn, wist je dat? Dat is het gigantische effect van het zaad dat ontkiemt in je hart. Zelfs al geloof je niet, toch word je geheiligd door God. Niet gered, maar geheiligd door God. Juist maar omdat als er iemand tot inkeer gekomen is. Dus als het zaad al zo'n gigantisch effect kan hebben op ongelovige kinderen, ja, welk effect moet het dan niet hebben op jouw inspanning en moeite om het evangelie te vertellen? Conclusie. Als we willen meewerken, broers en zussen, aan de uitbreiding, aan de expansie van Gods koninkrijk, dan zullen deze vier karakteristieken moeten aanwezig zijn. Anders gaat dat heel moeilijk gaan. Gehoorzaamheid, waardering van Gods woord, onderhorigheid, weet maar dat je terrein is afgebaat, en verwachten ook dat God zal zegenen, dat hij inderdaad zal zegenen, en dat hij inderdaad jou zal gebruiken. Zelfs al begin je met iets kleins in het koninkrijk van God, de Heer Jezus zegt, wie heeft, zal nog meer krijgen. Tot daar.